We zullen beginnen met het zingen van Psalm 119, het derde en het achtste vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, en ik zal, o God, bepeinzen uw wet. We zullen Gods woord lezen uit het Johannesevangelie, het 16e hoofdstuk, vers 1 tot en met 15, Johannes 16, vers 1 tot en met 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij ze moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen, maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik tot u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijn. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Laten wij samen Gods zegen vragen. O Heere, we willen aan het begin van ons samen zijn op deze avond u allereerst ootmoedig erkennen voor het voorrecht dat u ons ook nu weer geeft. We mogen weer hier zijn om ons onderzoek van uw woord te vervolgen in dat gedeelte waar we al verschillende keren bij hebben stilgestaan, dat ons vertelt van dat wonder wat gij daar in Caesarea verricht hebt, toen gij in het hart, in het leven van die Romeinse hoofdman en van verschillende van de zijnen wilde inkomen met uw genade, met uw genadewerk. En hoe gij daar gebruik wilde maken van de verkondiging van het evangelie. Heere, gij zijt niet veranderd, de tijden zijn voortgegaan, vele dingen zijn anders geworden, maar de manier waarop gij zondaren zalig maakt is niet veranderd. Gij zijt zelf ook dezelfde gebleven, en uw woord is hetzelfde gebleven. En de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, hij is gisteren en heden dezelfde, en tot in eeuwigheid. En daarom heeft het nut en zin om met elkaar die geschiedenissen uit een oud verleden te bespreken met elkaar. Het heeft zin om na te gaan hoe gij een Cornelius bekeerd hebt en hoe gij daar uw geest deed werken. Het heeft daarom zin, Heere, omdat we daaruit te weten kunnen komen hoe uw werk is, ook in het heden. En wat wij u nu ootmoedig bidden, dat is dat gij ons niet alleen inzicht wilt geven in de schriften, maar dat gij ons daarbij en bovenal wilt geven dat ook wij deelgenoten mogen zijn van dat heil dat eeuwig blijft, van die genade waar gij al uw kinderen deel aan geeft, opdat ook wij samen met Cornelius en die van zijn huis waren, die eenzelfde geloof ontvingen, straks ook eenmaal u voor al die onverdiende gunst bewijzen aan zondaren bewezen, eeuwig mogen groot maken. Schenk ons daartoe de hulp van uw geest, de leiding van uw geest, de krachtige en onwederstandelijke werking van uw heilige geest, de wedergeboorte door de geest, waarachtige bekering en geloof door de geest. Zoals hij die daar werkte, laat hij die ook hier werken. Heere, gedenk ons en hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. We komen vanavond aan het laatste deel van het hoofdstuk waar we verschillende keren over nagedacht hebben. Het tiende hoofdstuk van het boek der Handelingen. Het laatste gedeelte dat dan begint met vers 44. U weet hoe we in dit gedeelte hebben gezien dat de Heere Cornelius tot het geloof, tot het zaligmakend geloof ging brengen. Hoe hij dat deed. Dat hij daarbij ook de dienst van het evangelie gebruikt. En de dienst van de dienaar van het evangelie, de apostel Petrus, die daar speciaal voor naar Caesarea moest reizen, omdat dat de wil des Heren was. Het heeft God immers behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dan treft Petrus daar die mensen aan, gasten van Cornelius, bijeengekomen in zijn huis, begeerig om het woord te beluisteren, zo zegt Cornelius immers. Ze zijn daar gekomen voor Gods aangezicht om te horen wat de Heere door middel van zijn knecht Petrus tot hen te zeggen heeft. En als Petrus dan weet wat de bedoeling van dat verzoek is geweest, waarom hij ontboden is, dan aarzelt hij niet langer, maar dan opent hij zijn mond en verkondigt hij het evangelie. We hebben dat evangelie, de prediking van de apostel Petrus, met elkaar gelezen en gezien dat het hoofdzakelijk gaat om de Heere Jezus Christus. Ook in dat opzicht is Petrus eens geestes met de andere apostelen, bijvoorbeeld de apostel Paulus, die eens getuigd heeft dat hij niet anders wilde weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Nu, zo'nzelfde getuigenis kunnen we ook van de apostel Petrus verwachten, blijkens de boodschap die hij brengt in het huis van Cornelius. Het is immers Christus die hij daar verkondigt. Christus in de wereld gekomen, Christus die geleden heeft, die gestorven is en die wederkomen zal als rechter van levenden en doden. En dan volgt het slot van deze geschiedenis dat ik u nu lees, beginnend bij vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die uit de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren gekomen, ontzetten zich dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus: kan ook iemand het water weren dat deze niet gedoopt zouden worden, welke de Heilige Geest ontvangen hebben gelijk als ook wij? En hij beval dat zij zouden gedoopt worden in de naam des Heren. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Petrus spreekt het woord Gods en het onderwerp van zijn prediking is Christus, de rechter, de zaligmaker. Laten we nog eens even op dat laatste gedeelte van die preek van Petrus letten. Ik zeg niet dat het laatste deel van de hele preek was, want het kon wel eens wezen dat we de geschiedenis zo moeten lezen dat Petrus niet uitgesproken is. maar dat de Heilige Geest, als ik het zo eerbiedig mag zeggen, hem in de rede valt. En dat Petrus zijn prediking niet eens af kon maken, omdat de Heilige Geest toen krachtig, vaardig over hen werd. Maar dan moeten we er wel op letten op welk moment de Heilige Geest komt. En aan welk woord met name de Heilige Geest door zijn komst getuigenis geeft. Als Petrus nog deze woorden sprak, dat kan slaan op het geheel van zijn boodschap. En natuurlijk, de Heilige Geest geeft aan het geheel van Petrus woord getuigenis. Maar het ligt meer voor de hand om het te laten slaan op dat woord wat dan op dat ogenblik door Petrus gesproken werd. En dat is dat woord aangaande Jezus Christus, die als rechter zal komen van levenden en doden en aan wie al de profeten getuigenis geven dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden zal ontvangen door zijn naam. En terwijl Petrus deze woorden spreekt, is daar die plotselinge komst, die uitstorting, mogen we wel zeggen, van de Heilige Geest. Of zoals de tekst ons zegt, toen viel de Heilige Geest op hen. Net als dat enige tijd geleden gebeurde in Jeruzalem. Toen was het ook Petrus die het woord Gods verkondigde. En toen viel de Heilige Geest ook op die mensen die daar aanwezig waren. Eerst al op de kring van diegenen die daar al 10 dagen lang in gebed eendrachtig volhard hadden, biddend tot God om de vervulling van zijn belofte. En toen op de dag van het Pinksterfeest kwam de beloofde geest. Maar daarna, onder de prediking van de apostel Paulus met name, was daar ook die uitstorting van de Heilige Geest op de scharen die verslagen werden in het hart en die riepen: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Toen was het Pinksteren voor de Joden, voor alle die daar in Jeruzalem bijeen waren. En nu is het het Pinksterfeest voor de heidenen, want het zijn heidenen tot wie het woord van het evangelie nu verkondigd wordt. En dan komt die geest daar met kracht, met onweerstaanbare kracht. En dat hij daar is en dat hij daar werkt, dat is ook terstond merkbaar. Dat blijkt uit 2 dingen. Zo zegt ons vers 46. Ze spreken met vreemde talen. Dat is het eerste waaruit de komst en het werk van de Heilige Geest blijkt. En het tweede, dat is: zij maakten God groot. 2 duidelijke kentekenen van het feit dat de Heilige Geest daar op hen gekomen is en in hen neergedaald is en hun harten vervuld heeft en hun mond en hun tong in beslag genomen heeft. Het blijkt uit dat spreken in tongen en het verheerlijken en grootmaken van God. Het is daar dus in het huis van Cornelius niet bij Petrus' prediking gebleven. Het is nou niet alleen het woord, maar heel duidelijk heeft de geest zich aan het woord gepaard. Terwijl zij daar luisteren, Cornelius en de zijnen, en ze luisteren met aandacht, ze waren gekomen om te horen, ze zijn gekomen met een heilbegeerte in het hart. Wel nu, terwijl zij daar zitten onder de prediking van dat woord, en het is een prediking omtrent Christus, het is een prediking omtrent de weg des behouds, het is een prediking die tot inhoud heeft vooral dat laatste gedeelte, de vergeving van zonde die er is, die aangeboden wordt in Christus' naam voor een ieder die gelooft. Terwijl zij daar met heilbegerige harten luisteren, wordt het hart van die hoorders geopend. En dat woord dringt er door de Heilige Geest binnen. En het geloof dat Petrus voorstelt als noodzakelijk om behouden te worden, dat geloof dat noodzakelijk is, dat wordt daar door diezelfde geest ook gewerkt. En als het er eenmaal is, als het eenmaal gewerkt is, dan wordt dat geloof door Cornelius en die anderen ook beoefend. En dan toont zich dat in de vruchten. Spreken in tongen en God groot maken. Petrus is niet alleen gekomen, herinneren we ons. Er zijn uit Joppe, waar hij vandaan kwam, een aantal mensen met hem meegereisd. En nu blijkt dat dat een verstandige maatregel was. Want zij zien dit ook. Zij maken dit ook mee. Straks zal Petrus hun getuigenis nog nodig hebben om zich te verantwoorden, als hij ter verantwoording geroepen wordt in Jeruzalem door de andere apostelen. Maar nu, zo lezen wij, staan ze verbaasd. Ze ontzetten zich. En ze vragen zich af wat dit betekent, dat kennelijk aan de heidenen ook de gave van de Heilige Geest gegeven is. Voor Petrus is dat denk ik zo'n verrassing niet meer, na het visioen dat hij gezien heeft. Hij wist dat hij dit verwachten kon na alles wat de Heere hem getoond had en wat hij al meegemaakt had. Maar voor Petrus' reisgenoten is het wel een zaak van verwondering en verbazing. Gaat God inderdaad nu met zijn woord ook naar de heidenwereld? Is het niet alleen meer Israël, maar zijn het ook de volkeren die mogen horen wat tot hun vrede dient? Gaat God de deur naar de wereld openen? En dit is voor iedereen duidelijk, dat God zelf hier aan het werk is. En als God zelf aan het werk is, dan heeft niemand het recht om dat nog te keren en tegen te houden. Als dit uit God is, dan behoort ook het tweede deel van de apostolische opdracht gehoorzaam te worden uitgevoerd. Namelijk dat woord wat de Heere gegeven heeft als een opdracht aan zijn discipelen: gaat dan heen, predikt het evangelie aan alle creaturen, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En Petrus is ervan overtuigd dat nu het woord door de geest vruchtbaar gemaakt wordt en gezegend wordt, en nu de geest ook aan de heidenen wordt gegeven, er niemand het water van de doop meer weren mag. En vandaar dat hij bevel geeft dat ze gedoopt zullen worden. Dat ze het sacrament van de heilige doop zullen ontvangen tot versterking van het geloof. En dan verbaast het ook niemand meer dat Cornelius met de zijnen aan Petrus vraagt of hij nog een paar dagen blijven wil. Want dat ligt nu ook voor de hand. Er is een band, een geloofsband, een geestelijke band. En er is vooral ook aan de kant van Cornelius en zijn vrienden en familieleden behoefte om verder onderwezen te worden. Er is nog zoveel te leren, zoveel wat ze niet weten en wat ze toch begeerig zijn te weten. En het staat er niet bij, maar ik denk dat we de conclusie mogen trekken dat Petrus aan dit verzoek heeft voldaan. Dat hij gebleven is en dat hij zijn tijd daar verder nuttig besteed heeft om hen nader te onderrichten in die dingen waar zij begeerig naar waren. Zo eindigt deze geschiedenis van het evangelie in Caesarea. En in dat laatste deel van deze geschiedenis wordt ons dan in de eerste plaats met alle nadruk voor de aandacht geplaatst de boodschap van de noodzakelijkheid van de komst van de Heilige Geest. Ik denk dat dat het meest opvallende in deze gebeurtenis is. De noodzakelijkheid van de komst van de Heilige Geest. Moet u eens nagaan, het was daar een uiterst ideale situatie in dat huis van Cornelius. Daar was een prediker die door weinig anderen kon worden geëvenaard. Een boodschapper van het evangelie die zelf 3,5 jaar lang met de Heer Jezus omgegaan was. Een boodschapper van het evangelie die zelf al die tijd zelf onderwijs van de Heer Jezus had ontvangen. En die ook nog wel eens een keer zelf pijnlijk een les had moeten leren, een les die de Heere echter geheiligd had aan zijn hart. Er was hier een prediker die heel persoonlijk, en meer nog dan verschillende anderen van de discipelen, intieme omgang met de Heere Jezus gehad had, want u weet dat Petrus samen met Johannes en Jacobus tot de 3 behoorden die toch op een bijzondere manier aan de Heere Jezus verbonden waren. Want Petrus en die 2 anderen, die mochten nog wel eens een stapje verder met de heiland mee, als de anderen 9 discipelen achter moesten blijven. Hij heeft nog meer van de heiland en van zijn werk gezien en van zijn woord gehoord dan dat het geval was met Thomas of met Nathanael of met Matthäus. En dan, zoals ik al zei, deze man heeft niet alleen onderwijs gekregen, maar hij heeft ook in zijn eigen zielenleven veel van de Heere geleerd. Soms door een pijnlijke weg, soms door een weg van diepe ontdekking, soms door een weg van zware afbraak in zijn eigen bestaan. Wat moest er bij Petrus veel aan, maar wat heeft de Heere in geduld en liefde dat onderwijs gegeven? Dit was de man die op de golven wandelde en toen zakte hij en toen zou hij verdronken zijn, maar de Heere heeft hem gered op zijn gebed: Heere, behoud mij. Dit was de man van wie we lezen dat hij vanwege vrees en angst de heiland verloochende, maar van wie we ook lezen dat de Heere zich omkerende Petrus aanzag. Dit is de man die ook een aparte ontmoeting met de Heere gehad heeft na diens opstanding. Hij is van Simon gezien. Dit is de man die, en tegen welke andere discipel heeft de Heere dat gezegd, tot 3 maal toe? Dit is de man tot wie de heiland gezegd heeft: hoed mijn schapen, weid mijn lammeren, volg mij. En nog eens, volg gij mij. Petrus, met wie kon met hem evenaren? Als prediker van het evangelie, als aanschouwer van de heerlijkheid Gods, als getuige van de genade Gods zoals hij die in Christus heeft geopenbaard. En hij is hier als prediker. En als je dan let op dat gehoor, op die gemeente die daar voor hem vergaderd is, dan kun je alweer zeggen, hier is eigenlijk een ideale situatie. Hier is een volk bijeengekomen dat naar het woord van God is komen luisteren met een hongerig hart, met een heilbegerige ziel. Hier is een gemeente die niet zomaar uit gewoonte bij elkaar gekomen is. Hier zijn geen luisteraars die komen omdat het nu eenmaal rustdag is en het naar gewoonte een gebruik is om op te gaan naar een plaats des gebeds. Hier is een gemeente samen die gekomen is om, zoals ze zelf zeggen, te horen wat God Petrus geboden heeft te spreken. Nou, zo'n ideale situatie is er niet altijd. Is er lang niet op elke plaats en bij elke kerkdienst. Er ontbreekt nogal wat. Als we onze kerkdiensten bekijken en vergelijken met de samenkomst daar in het huis van Cornelius. Er ontbreekt nogal wat aan de kant van de prediker. Als we hem vergelijken met Petrus. Er ontbreekt nogal wat aan de kant van de gemeente, als we haar vergelijken met de gemeente in het huis van Cornelius. Er ontbreekt aan beide kanten nogal wat. Maar hoewel er dus eigenlijk een ideale situatie is in het huis van Cornelius, een prediker die het beter weet dan vele anderen en die van dat onderwerp waar hij van spreekt, dat thema van zijn prediking, en door aanschouwing en door eigen beleving meer weet dan vele anderen. En een gemeente met een heilbegerig hart en een hongerige ziel, begerig om te horen de woorden van de levende God, als er niet meer geweest was dan deze twee dingen. Deze prediker, hoe hoog begenadigd ook, en deze gemeente, hoe belangstellend en begerig naar het woord ook, als er niet meer geweest was dan Petrus en Cornelius, dan was alles tevergeefs geweest. Dan was niemand 1 centimeter verder gekomen. Petrus kan wel preken, hij kan nog veel langer preken dan hij hier gedaan heeft. En Petrus kan overredend preken. Petrus kan lokkend en nodigend en dringend en waarschuwend prediken. Petrus kan nog veel meer van de Heere Jezus Christus en dien gekruisigd zeggen. Petrus kan nog veel meer van zijn gaven gebruiken en aanwenden om Cornelius en de zijnen tot geloof te bewegen. En zij kunnen luisteren met allebei hun oren open, aandachtig en met heilbegeerd en met een gebed in hun ziel. En zonder dat ze er een woord van missen van alles wat gesproken is, en al hun vermogens kunnen ze aanwenden om op te vangen wat van Gods wegen tot hen gesproken wordt, en ze kunnen alles wat ze hebben in lichaam en ziel inschakelen om hier zo bijeen te zijn zoals dat behoort, maar daarmee kunnen ze elkaars hart nog niet openen en daarmee kunnen ze elkaar niet tot het geloof in die gepredikte Christus brengen. En zo is het. Zo is het. We kunnen wel wat produceren als mensen. Dat wordt ook wel gedaan. Het wordt ook wel eens nagedaan wat er zo bijvoorbeeld ook in dit gedeelte van de Bijbel ons beschreven staat. We kunnen wel wat enthousiasme produceren en wat opwinding voortbrengen. En dan kunnen we de mensen in hun handen laten klappen, zoals in sommige samenkomsten gebeurt. En we kunnen de mensen opzwepen, zodat ze allerlei onverstaanbare klanken uit gaan spreken. En dat noemen ze dan in tongen spreken. En we kunnen mensen ook nog wel opzwepen, als ze tenminste een beetje een gevoelige natuur hebben, om tot een beslissing te komen en hun leven aan de Heer te geven. Dat kan, dat gebeurt ook wel. Op een andere manier kunnen we ook nog wel wat produceren in de vorm van verstandelijke conclusies die het gevolg zijn van een redenering. En dan gaan we uit van bepaalde voorrechten die de Heere aan mensen gegeven heeft en die we dus hebben en die we dus mogen gebruiken. En dan komen we langs die weg van conclusie tot de gedachte, tot de overtuiging dat we kinderen van het koninkrijk, ja, kinderen Gods zijn. Maar dat heeft natuurlijk met dat echte geloof, zoals je dat hier bij Cornelius aantreft, niets te maken. Al wordt het vaak geprobeerd langs deze of gene weg. Al is het in de geschiedenis wel geprobeerd met geweld. Al heeft men wel volken willen christianiseren met het zwaard in de hand. En al heeft men wel mensen willen bekeren met de dreigementen van schavotten en brandstapels. Het enige wat je daarmee bereiken kunt is dat iemand een mondbelijder wordt. Een naamchristen. Maar deze methoden hebben nog nooit een hart veranderd. En men heeft het geprobeerd met zedelijk overwicht en met verstandelijke argumenten. Maar daarmee bereik je ook niks. Op zijn hoogst dat iemand een mondbelijder wordt. Wij kunnen niemand echt bewegen tot het geloof. Je kunt hem wel bewegen om je godsdienst te accepteren en je levenswijze en je levensgewoonte, en die kun je met fatsoen, die kun je ook onfatsoenlijk aan iemand opleggen, maar vanuit een innerlijke overtuiging kunnen wij nooit iemand de zaligheid geven. De echte verandering van het hart, de waarachtige bekering, het waarachtige geloof, dat komt alleen langs een andere weg tot stand. Langs een bovennatuurlijke weg. Dat komt alleen als de Heilige Geest op ons valt. Dat kan toch niet anders? Zal dat gesloten hart van ons open gaan, dan moet dat door God geopend worden. Zal dat stenen hart dat wij met ons meedragen veranderd worden in een vlezen hart, dan zal dat door God moeten gedaan worden. Zal die mens die van zichzelf in zijn zondig bestaan dood is in de misdaden en in de zonde levend worden, dan moet God dat doen. Kan Petrus niet. Petrus kan niks scheppen. En een nieuw mens is een nieuw schepsel. Dat brengt Petrus niet voort. Petrus kan geen doden opwekken. En een nieuw mens is een uit de dood levend gemaakt mens. Maar dat is een werk van God. Ziet u, zo laat deze geschiedenis ons zien de absolute noodzakelijkheid van het werk van de Heilige Geest. Ideale omstandigheden daar in Caesarea. Een prediker die er meer van wist en die er meer van kon zeggen en die er overtuigender van kon spreken dan wie dan ook. Hij had het uit de eerste hand. Hij had het uit de mond van Jezus Christus zelf gehoord. En een gemeente door God zelf voorbereid, door God zelf naar die plaats geleid, door God zelf heilbegerig gemaakt. Een engel was er zelfs voor verschenen om Cornelius hart min of meer als af te stemmen op het woord van de apostel Petrus. Ideale omstandigheden. En toch zou alles gebleven zijn zoals het was. En toch zouden de woorden van Petrus, als het zaad wel goed zaad, maar niet in een goede aarde gevallen zijn, en de vogels zouden zijn gekomen en ze hadden het weggenomen, of het was op zijn best op een steenachtige plaats of tussen de doornen terecht gekomen, maar het had geen vrucht gedragen in volstandigheid, als niet gebeurd was wat vers 44 ons zegt. Toen viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Nou, wat worden we in deze geschiedenis er op een geweldige manier weer eens een keer aan herinnerd, dat het deze twee pijlers zijn waar het ganse heilswerk Gods op rust. Welke pijlers? Nou, denk weer aan de prediking van Petrus. En die praatte er niet omheen. En die had het niet over allerlei bijkomstigheden. Die prediking van Petrus die ging niet aan de kern van het evangelie voorbij. En die hield Cornelius niet bezig met allerlei dingen die misschien wel belangrijk zijn, maar pas op de tweede of de derde of de vierde plaats. Maar die prediking van Petrus was voluit Christus prediking. Dat was de prediking over de verwerving van het heil door Christus voor zondaren. Dat was de prediking die ten inhoud had hem die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Petrus komt met het hart van de boodschap. Petrus komt met de naam van Jezus Christus. En die stelt hij voor. En in die naam is vergeving van zonde voor een iegelijk die gelooft. Dat is de ene pijler waar God zijn werk op bouwt. Maar dan die andere pijler die ook onmisbaar is. En dat is die pijler van dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Verwerving, zo preekt Petrus erover. En toepassing, en daar zorgt de Heilige Geest dan zelf voor. Als die gekomen is, zegt de Heere Jezus, als hij de komst van de Heilige Geest aankondigt, dan zal hij dat werk gaan doen. De wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan zal hij ook dat werk gaan doen, mij verheerlijken. En dan zal hij het uit het mijne gaan nemen en u verkondigen, in uw hart indragen, aan uw ziel toepassen. Maar zo, via verwerving en via toepassing, vergadert de Heere zich die gemeente. Zo brengt hij het woord tot het oor, maar zo heiligt hij dat woord ook aan het hart en zo stelt hij het tot zegen in het leven van hen die het daar beluisteren. En dat is nog Gods wijze van doen. Dat is nog het werk zoals de Heere het verricht. En daarom de prediking zal gespiegeld aan de prediking van de apostelen en de profeten, een prediking aangaande Jezus Christus, dienen te zijn. Die naam waarin ons vergeving van zonde verkondigd wordt voor een ieder die gelooft. Maar dan blijft het ten diepste afhankelijk van dat werk van de Heilige Geest, die beloofd is en die komt als vervulling van de belofte, maar die toch wel degelijk komen moet. Zal dat woord zijn krachtige werking doen en zullen we net als Cornelius komen tot die zaligmakende kennis van hem die ons in de prediking wordt voorgesteld. Nu, dat is hetgene wat het hoofdaccent kreeg in deze geschiedenis. Maar dan het tweede. Als de geest komt, dan komt het werk van de geest ook openbaar. Niet waar, dat zagen we. Dat is ook datgene wat die gelovigen die uit de besnijdenis waren, die reisgenoten van Petrus, zo met verwondering en verbazing en eigenlijk ook een beetje met verwarring vervult. Want ze constateren dat de Heilige Geest ook op de heidenen is uitgestort. En waar leiden ze dat uit af? Hoe komen ze aan die conclusie? Wel, want zij hoorden hen spreken met andere talen en God groot maken. En daar kwam het in uit. Daar liet de Geest zijn aanwezigheid, zijn werk in kennen. Weer Jezus heeft van de Heilige Geest gezegd dat hij is als de wind en dat hij werkt als de wind en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Veel blijft mysterieus als het over de Heilige Geest en zijn werk gaat. Veel blijft geheim, verborgen. Veel geschiet ook in de stilte, maar gij hoort wel zijn geluid. De oorsprong en het eindpunt van de Heilige Geest zijn niet verklaarbaar en niet kenbaar. De baarmoeder waar de geest uit de, waar de wind uit voortkomt en het graf waar de wind in begraven wordt, zijn niet kenbaar. Zo ook met het werk van de geest. Maar je hoort wel zijn geluid. Dat hij er is. Als hij er is en waar hij er is, daar wordt het ook geweten. In twee uitingen hier op deze plaats. In het spreken in tongen en in het prijzen van God. Nou, dat eerste, dat is incidenteel. U moet niet denken dat dat altijd zo gebeurt. Dat hoorde bij die fase van de heilsopenbaring. Bij die periode van Gods gang door deze wereld met het evangelie. En daar moeten we geen groot punt van maken. Sommigen zeggen dat het dan pas goed met je is als je in tongen kunt spreken. Maar dat is onzin. Paulus maakt duidelijk in 1 Korinthe 13 dat het spreken in tongen een van de gaven van de geest is. Dat zeker. Maar een van de gaven van de geest die zou gaan verdwijnen, zou ophouden, zegt hij. En dat in tegenstelling tot de drie blijvende gaven van de Heilige Geest. En nu blijft, zegt Paulus daar, nadat hij gezegd heeft wat er allemaal op zou houden, het genezen van zieken en het spreken in tongen en het uitleggen van profetieën enzovoort, dat zou allemaal verdwijnen, maar nu blijft geloof, hoop en liefde. Die blijven. Die vergezellen de kerk altijd, door alle eeuwen heen. En in welke periode de kerk ook leeft, kort na Pinksteren of 20 eeuwen na Pinksteren, die gaven blijven, geloof, hoop en liefde, maar veel van het andere, dat kan ook gemist worden, dat is incidenteel en dat is secundair. Toen was het erbij, zoals het op de Pinksterdag erbij was, toen spraken ze ook in vreemde talen, dat is, ze spraken die hemeltaal, die tongentaal. En de mensen die erbij stonden konden het nog verstaan ook. God deed twee wonderen tegelijkertijd. Hij gaf Petrus en de anderen gelegenheid om in tongen te spreken, in een taal die ze nooit geleerd hadden, waar ze nooit les in gehad hadden. En hij gaf die mensen die die taal ook nooit geleerd hadden gelegenheid om hen te horen alsof ze in hun eigen taal spraken. Een dubbel wonder. Hier ook zoiets. Ze hoorden hen in vreemde talen spreken, in die tong, in die hemeltaal. Maar dat laten we voor wat het is, daar besteden we niet de meeste aandacht aan. Het is wel toen een duidelijk bewijs geweest van het werk van de geest. Een duidelijk bewijs, God is in ons midden. Maar het tweede, dat is beslist niet zomaar incidenteel. Dat is zeer wezenlijk. Wat is dat tweede dan? Ze hoorden hen ook God groot maken. Dat is wel degelijk een blijvende vrucht die de Heilige Geest werkt in het nieuwe leven dat door hem omgezet is en op God gericht is. De wedergeboren, de tot bekering gebrachte mens gaat God groot maken. En ik denk dat dat hier in de eerste plaats betekent dat ze dat hoorbaar deden in hun loflied, in hun danklied, in de uiting van hun vreugde en van hun verwondering vanwege het onverdiende voorrecht, vanwege de veelheid van onverdiende voorrechten aan hen onwaardigen bewezen. Maar God groot maken, dat is, als je het zo breed mogelijk wil zien, eigenlijk een samenvatting van heel het leven der genade. Het is God verheerlijken. Als een arme zondaar zich aan het woord Gods vastgrijpt. Het is God groot maken. Als een verloren mensenkind die aangeboden redding leert aannemen. Het is God groot maken als een mens met allerlei bestrijding van binnen en van buiten wellicht het toch in de weg van het geloof leert wagen met die naam in wie ons de vergeving van zonde gepredikt wordt. En ze horen dat daar in het huis van Cornelius, dat mensen op die naam zo heilig, groot en goed hun betrouwen leren stellen. Hier is dat volk in zichzelf ellendig en arm, maar ze zullen op de naam des Heren betrouwen. En die vergeving van zonde die hen gepredikt wordt, dat is het wat hun ziel begeert, meer dan hun lichaam hongert naar brood. Dat is het wat hun hart verlangt. Dat is het wat God hen om niet aanbiedt en aanprijst. En ze mogen door de genadewerking van de Heilige Geest op dat aanbod ingaan. En zich aan die zaligmaker toevertrouwen. En dat is allemaal God groot maken. En tenslotte blijkt dat natuurlijk ook uit hun wandel. God groot maken is ook maar niet iets wat gebeurt en daarna weer over is. God groot maken, dat is in het leven van Gods kerk uiteindelijk een geheiligde wandel. Een wandel voor zijn aangezicht. Een wandel waarin gevraagd wordt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Een wandel waarin de Heere erkend wordt als die God van wie we het altijd weer opnieuw moeten hebben. Als die God van wie we in alles afhankelijk zijn, als die God op wiens gunst, op wiens zorg, op wiens liefde we zijn en blijven aangewezen. God groot maken, dat is ook mijden en vlieden van de zonde en een lust tot alle gerechtigheid hebben, enzovoort. Daarin komt dat werk van de geest openbaar, in een veelheid van werkzaamheden, in een veelheid van worstelingen, in een veelheid van liederen, in een veelheid van klachten en gebeden en in de volledige beoefening van heel dat leven der genade, zoals de Heere dat door zijn geest in het leven van zijn kinderen werkt. En dan is er een derde ding dat we nog even willen zien, en dat heeft te maken met het sacrament. Het sacrament wordt aan het woord toegevoegd. Daar was de prediking, daar was als vrucht van de prediking geloof door de geest die vaardig werd. En dan is er, en dat lijkt overbodig, want nu is dat doel toch bereikt, nu is Cornelius tot de doorbraak van het geloof gekomen en nu zijn ze daar God aan het groot maken. En nu zijn daar de vruchten van het werk van de Heilige Geest en nu blijkt dat de geest daar gewerkt heeft en aanwezig is. En dan lijkt het overbodig om dan ook nog te gaan spreken van het sacrament. Ja, laat dat maar zo blijven ook, dat het overbodig lijkt. Want het sacrament moet ook niet de eerste aandacht krijgen. Dat zet God ook niet in het centrum neer. En een kerkgebouw waar de Bijbel niet meer in het centrum staat, is een kerkgebouw die niet naar de normen van de Schrift gebouwd is. Een kerkgebouw waar een plaats waar het sacrament gebruikt wordt in het middelpunt staat, is een afwijking van de regel en de norm van het woord van God. Maar het is niet overbodig, dat sacrament. Dat is er aan toegevoegd en wel met een speciale bedoeling. Natuurlijk, Petrus weet dat. Petrus heeft die opdracht gekregen en je weet wat die opdracht bedoelt en waarom de Heer het gezegd heeft. Gaat dan heen en doopt ze ook in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dat is geen lege ceremonie, dat is niet alleen maar een soort inlijving in de christelijke gemeente, een soort inschrijving van de naam in de registers van de zichtbare kerk op aarde. Maar dat sacrament, dat is bedoeld tot versterking van het geloof. Dat sacrament is bedoeld om de belofte van de vergeving van zonde in zijn naam, daar eindigde de prediking mee en toen kwam de geest. Het sacrament is bedoeld om die belofte te onderstrepen en te verzegelen. En nu kunt u zeggen, maar dat had Cornelius toch niet nodig, want hij had de volle zaak. Ja, hij had het toen niet nodig. Toen niet nodig. En toen mocht hij zelfs een ogenblik, zou ik bijna zeggen, wandelen door aanschouwen en niet door geloof. Toen de hemel zo over hem open ging en toen de geest zo vaardig op hem was en toen hij zo door die geest mocht worden ingeleid in dat heilgeheim van Gods zondaarsliefde in Christus en toen dat offer van de zaligmaker zo voor hem open ging en toen hij genieten mocht van die heilrijke belofte ook in de toepassing aan zijn ziel, vergeving van zonde in zijn naam, toen had hij dat sacrament niet nodig. Maar de Heere voorzag dat Cornelius nog een hele weg voor zich had. En het zou niet altijd zo blijven als op dat uur. En zeker dan zou Cornelius het woord meekrijgen. Dat zou die meekrijgen. Maar de Heere wil hem bij dat woord ook nog het zegel op die belofte meegeven. Voor het ogenblik dat straks gaat komen, in de nabije of in de verre toekomst, als Cornelius heen en weer geschud gaat worden. En als de bestrijding in zijn ziel komt. En als ze misschien in Rome spottend gaan vragen wat hem mankeerde toen hij besloot om zich bij die sekte van de Nazareërs te voegen. En voor het ogenblik dat hij niet meer in die levende relatie met de Heere staat. En voor het moment dat er misschien zoveel in zijn leven duister en donker gaat worden. Dat de vrees hem gaat bekruipen. Dat hij en de Heere gescheiden zijn. Voor die tijden, voor die momenten, voor die uren waarin het geloof versterking nodig heeft. Voor die uren als Petrus, als Cornelius het in zijn eigen hart gewaar gaat worden, dat er ook nog zoveel zonde en zwakheid en ellendigheid in hem overgebleven is. Voor die tijden als Satan hem strikken spant en hij die strikken te laat ziet, te laat, dat wil zeggen als hij er al ingevallen is. voor die tijden als Petrus gaat ontdekken, als Cornelius gaat ontdekken wat al Gods kinderen gaan ontdekken, dat in hen, ook na ontvangen genade, in hun vlees, in hun oude natuur, in hun zondig bestaan, geen goed woont. Voor die tijden heeft God hem toen al het sacrament meegegeven, dat hem herinnert aan die belofte waar hij toen zoveel steun aan had, dat er vergeving van zonden is in zijn naam. Als de vrede in zijn hart bedreigd wordt, dan mag Cornelius later gaan denken aan het moment dat het water van de heilige doop op hem gesprenkeld is, of dat hij, ik weet niet hoe het gegaan is, in de wateren van de doop is ondergegaan. Dat wil God hem nu al meegeven. En dat heeft de Heere bedoeld toen hij zijn discipelen opdracht gaf: gaat dan heen en doopt ze, opdat ze het weten zouden, ook in de donkere nacht van de bestrijding, ook in het uur van gevaar, ook als Satans strikken te laat worden opgemerkt, ook als de worsteling er is vanwege het inwonend verderf. Christus heeft ermee gerekend dat zijn kinderen door de diepten heen moeten, dat ze bestreden zullen worden, en in die noden heeft hij willen voorzien door hen te geven de sacramenten tot versterking van het aangevochten geloof. En dan mag die doop en de herinnering daaraan Cornelius nog weer eens wijzen op de reinigende kracht die er is in het dierbare bloed van Christus. En al wordt het dan allemaal aangevochten, dan mag hij toch weer ziende op die doop weten dat God het in alle ernst betuigt en dat Christus het in alle liefde verzekert, dat het niet te vergeefs is als een zondaar zijn hoop op dat bloed van Christus vestigt. En dan mag Cornelius het Satan wel eens in het aangezicht slingeren: Satan, ik ben gedoopt. En zo wordt dat sacrament een middel tot versterking van het geloof, wijzend op Christus en het oog richtend op hem. Want daar ligt de zaligheid. En dan is er nog een laatste, en dat is dat allerlaatste ook in dit hoofdstuk. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Noodzaak van verder onderwijs. Daar kent ieder die de Heere vreest ook wat van. Dat gaan ze ook hoe langer hoe meer beseffen, zou ik zeggen. Cornelius vraagt Petrus of hij alstublieft blijven wil, want een begenadigd mens mag er in een zekere zelfverheffing en in een zeker moment van, ja, onkundig en onjuist beoordelen van zichzelf wel eens een ogenblik ervan uitgaan dat hij het nou weet. Dat komt voor. Maar dat is toch niet naar het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest waarlijk actief is in het hart, dan laat hij ons niet alleen dingen zien die we nog nooit gezien hebben. Dan doet hij ons niet alleen dingen weten en doorleven die we voor die tijd niet kenden, maar hij maakt ons daarbij tegelijkertijd zo ootmoedig dat het besef in ons ook begint te rijpen. En wat zijn er nou nog veel terreinen waar ik niks van weet? En wat zijn er nu nog veel dingen waar ik blind in ben? En wat zijn er nu nog veel zaken waar ik een onderwijzer bij moet hebben? De Heilige Geest gaat ook laten zien hoe onkundig je nog bent. En met alles wat Cornelius meegemaakt heeft. Ja, mooi is dat. Voordat Petrus kwam, terwijl Petrus er was, wat is hij een ootmoedig mens gebleven. Wat is hij een klein mens gebleven. Toen baden zij hem dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Want wat wilde hij en wat wilden zij graag meer weten. Ze hadden er de tijd voor ook. Ze maakten er de tijd voor. Alle andere dingen moesten een ogenblik wijken. Al die aardse beslommeringen, dat kon ook wel wachten tot na die paar dagen. Want nu was er de mogelijkheid om te horen wat tot hun vrede diende. En nu kon het licht opgaan over dit punt. En nu kon het licht opgaan over die zaak. En nu kon door middel van de dienst van Petrus, door de Heilige Geest toegepast aan het hart, de schrift geopend worden. En was dat niet belangrijker dan enig ander ding? Hier zijn mensen die net als Maria, zo zou de Heer Jezus het ook van hen hebben kunnen zeggen, het goede deel uitgekozen hadden. Hier zijn mensen die net als Maria in de tijd aan de voeten van de Heer Jezus willen gaan zitten en voorlopig nog even willen blijven zitten, zolang ze daar van Gods wegen de gelegenheid voor krijgen. Want hier is voedsel voor hun ziel, hier is het brood des levens, hier is het water des levens. Blijf bij ons, zoals ook die Emmausgangers zeiden. Blijf bij ons, want hun harten waren brandende in hen geworden toen hij hen de schriften opende. En dan kan hij toch zomaar niet weggaan. Dan begeert de ziel hem te houden, vast te houden, om meer van zijn gezegend onderwijs te ontvangen. Dat is ook vrucht van het genadewerk van de Heilige Geest. Nu, we hebben zo ondertussen denk ik ook een aantal dingen gehoord waar we onszelf aan kunnen toetsen. En ik hoef dat niet uitdrukkelijk nog een keer te gaan doen via een aantal vragen die ik u zo zou kunnen stellen. U kunt de toepassing zelf wel maken vanavond. Om met het laatste dan te eindigen, kent u dat? Die begeerte. Ze baden hem. En laten we dan dat hem hier een keer met een hoofdletter mogen schrijven. Ze baden hem, de Heere Jezus Christus, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Is uw ziel hongerig, begeerig, verlangend naar het onderwijs dat hij alleen kan geven? Is dat vrucht van eerdere bediening door de Geest? Om zo verder geleid, verder onderwezen te worden, verdere kennis te ontvangen van hem en van zijn wegen? Of is het, als we eerlijk zijn, ten diepste nog zo, dat dat hele onderwijs van Christus door zijn woord en door zijn geest ons nog vreemd is? Ja, vreemd, ik bedoel niet vreemd wat de klanken betreft, niet vreemd wat de begrippen betreft, dan kunnen we dit allemaal volgen. Maar vreemd wat de persoonlijke beleving ervan betreft. Daar gaat het toch om. Dat is het punt wat ze waarlijk gezegend deed zijn daar in Caesarea. Dat ze er persoonlijk deel aan kregen. Rust u dan niet, voordat ook dat in uw leven zo is. We zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Psalm 25, het tweede vers. 46. Het zesde vers: de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147 vers 6. Er zijn misschien nog wel een paar vragen overgebleven over dit laatste stukje uit Handelingen 10. Wie zal de eerste vraag stellen? Ik heb even gedacht bij mijzelf toen dit schriftgedeelte dus aanleiding gaf om ook wat over de doop te zeggen. Of het misschien niet beter zou zijn om dat eruit te laten. Niet helemaal eruit te laten, want het staat natuurlijk in dit schriftgedeelte. Maar om het dan toch zo verder uit te laten dat we er niet te veel aandacht aan schenken. Omdat het gevaar aanwezig is dat we bij een gedeelte als dit dan eigenlijk al onze aandacht op de doop zouden gaan richten. En dan lijkt het mij beter, en dat wil ik u dan ook wel voorstellen, om aansluitend aan dit schriftgedeelte is afzonderlijk met elkaar over de doop te denken. En daar bijvoorbeeld dan ons uitgangspunt voor te nemen, het zij in onze catechismus, het zij in de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 34, om op die manier de zaak van de doop meer tot zijn recht te laten komen. Kijk, u begrijpt natuurlijk wel, het gaat hier over de doop om te beginnen aan een volwassene toegediend, nadat hij tot geloof en geloofsbelijdenis gekomen is. Je kunt natuurlijk, als je eenmaal over dit onderwerp gaat spreken, dan natuurlijk ook de vraag gaan stellen. Maar hoe moet het dan met kinderen en dat soort dingen, nietwaar? Dat komt er dan tegelijkertijd ook bij. Ik ben natuurlijk niet ongenegen om over deze zaken met u na te denken en daar een aparte avond aan te wijden. Maar dan lijkt het mij beter dat we dat dan inderdaad op een aparte gelegenheid doen. En nu misschien niet, want ik denk dat dat gaat gebeuren als ik een aantal dingen over de doop ga zeggen. En dan zou ik zoals onder meer weer een kwartier of 20 minuten aan het woord kunnen blijven. Zeker met zo'n vraag als deze. Hoe komt het dat de doop overschat wordt en wat is dat? Overschatting van de doop. Hoe komt het dat de doop onderschat wordt en wat is dat en wanneer doen we dat enzovoort. Dan komt het hele schriftgedeelte zoals we dat vanavond voor ons liggen eigenlijk niet tot zijn recht. Dus als u het goed vindt dan zeg ik dus maar dat wij over de doop vanavond niet verder praten en dat we dat dan bij gelegenheid een van de volgende keren maar afzonderlijk doen. Ja? Ja. Ja, dat dacht ik wel, dat komt. Ja, ja, ja. Oh ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n onderwerp, dat komt ook te sprake. Nou kan ik natuurlijk ten aanzien van die tongen niet hetzelfde gaan zeggen als ik zo pas van de doop zei. Ik wil dat ook niet doen hoor. Om de eenvoudige reden dat ik het niet nuttig vind om een hele avond over de tongentaal te gaan praten. Daar wil ik wel op ingaan, maar dan doe ik dat ook kort, omdat dit naar mijn gedachten een zeer bijkomstige zaak is. Maar de vraag die u stelt, ik denk dat die bij verschillende anderen ook wel leeft. U hebt gedacht dat ze in buitenlandse talen gingen praten. Ja, ja. Jawel, jawel. Handelingen 2 geeft ons de indruk dat het gaat over buitenlanders die allemaal een verschillende taal spraken. En de apostelen of wie het dan ook geweest zijn, die 120 die daar bij elkaar waren al die dagen en die nu vervuld worden met de Heilige Geest, die gaan met andere talen spreken en dan horen die buitenlanders hen in hun eigen taal spreken. Als u het zo opvat, dan zegt u, daar is natuurlijk een wonder gebeurd daar in Jeruzalem. De Heilige Geest heeft al die mensen die daar nooit les in gehad hebben ineens gelegenheid gegeven om Grieks en om Arabisch en om Cretensisch en Frigisch en weet ik het wat voor meer talen te gaan spreken. Nou, dat is dan het wonder, het spreekwonder. Zij konden ineens andere talen spreken, maar het bleef bij dat ene wonder. Ik zei zo pas, er gebeurde een dubbel wonder. Het was een spreekwonder en er was ook een hoorwonder. Want u zegt er waren buitenlanders aanwezig. Dat is niet helemaal waar. Op het Pinksterfeest in Jeruzalem had geen ene Egyptenaar behoefte om aanwezig te zijn. Een echte, een ras-echte Egyptenaar en een Cretenser had ook geen enkele behoefte om het Pinksterfeest in Jeruzalem te vieren. En mensen uit Cappadocië die kwamen daar ook niet voor. Behalve de Joden die in Cappadocië woonden. En de Joden die in Creta woonden. En de Joden die in Egypte woonden, in de verstrooiing. Die hadden betrekking op dat volk van Israël en op de God van dat volk van Israël en op het huis van de God van Israël en op de feesten die die God had ingesteld. Dus wat je in Jeruzalem aantreft op de Pinksterdag, dat zijn allemaal Joden en Jodengenoten. Dat zijn heidenen die uit het heidendom gekomen waren om zich bij het Jodendom aan te sluiten. Anderen waren er niet. En nu spraken die mensen allemaal een taal zoals ze daar in dat land opgegroeid waren. Behalve die taal spraken ze ook Hebreeuws, want dat hadden ze via hun huis, via hun opvoeding, via hun synagogedienst ook bewaard. Wat gebeurt er nou als de Heilige Geest uitgestort wordt? Die mensen die door de Heilige Geest worden aangeraakt of met de Heilige Geest worden vervuld, die worden ook in staat gesteld om een andere taal te spreken. En welke taal is dat nou geweest? Dat is die bijzondere taal die nergens te leren is. Waar geen leerboeken van bestaan, waar geen woordenboeken in zijn, waar geen grammatica in is, waar helemaal geen enkel lesboek over bestaat. Dat is de taal van de Heilige Geest. Die er, en dat laat het Nieuwe Testament ons wel duidelijk zien, die bestaat. Die ook gesproken werd. Dat is in Korinthe het geval geweest. Kijkt u maar in 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, waar de apostel Paulus daarover schrijft en waar hij er ook regels voor geeft. En als die taal of die tong gesproken wordt, nou dan moet het met orde gebeuren. Fijn, dat soort voorschriften vindt u in Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Er zijn meer sporen in het Nieuwe Testament waaruit blijkt dat dat gebeurt. Behalve in Handelingen 2, ook hier in Handelingen 10 en verderop in Handelingen komt het ook wel voor. Maar het is dus niet het spreken in een bestaande taal van een willekeurig land. Het is het spreken van de taal van de Heilige Geest. Een hele bijzondere verschijning, een hele bijzondere gaven. Iedereen kon dat niet, want Paulus die laat het ook in de gemeente van Korinthe weten dat niet iedereen die gaven heeft. Er is verscheidenheid der gaven. De een spreekt in een tong en de ander heeft de gaven gekregen om die tongentaal uit te leggen. En weer een ander heeft de gave van de profetie. En weer een ander heeft de gave van de gezondmaking. En weer een ander heeft weer een andere gave. Al die bijzondere gaven van de Heilige Geest die er toen waren. Nou, dat is wat ook in Handelingen 2 aan de beurt was en wat in Handelingen 10 aan de orde was. Zij spraken met die bijzondere geestestaal. Die, en dat zei ik u zo pas, 1 Korinthe 13... ook op een gegeven ogenblik weer zou verdwijnen. Dan zou God er geen gebruik meer van maken. En dan zouden wij daar ook geen kennis meer van hebben. Dat is het geweest. En daarom was het een dubbel wonder, want ze spraken in die taal en die anderen, die hadden geen tolk nodig. Iemand die het voor hen vertaalde, maar aan hun oren is een wonder gebeurd, dan hier bij die luisteraars, die hoorden het alsof het hun eigen taal was. En zo was er communicatie. Zo begrepen ze waar het over ging. Dat is denk ik het geval geweest. Ja. Een vreemde taal, een onbekende taal. Daarom zegt Paulus, als dat zo is, dat er iemand de gave heeft om in zo'n taal te spreken, in zo'n tong, dan mag dat op voorwaarde dat er ook iemand is die de gave heeft om het uit te leggen. Want anders dan heeft niemand er wat aan. Dan sticht die persoon die zo'n taal spreekt alleen zichzelf, zegt de apostel. Maar de gemeente wordt er niet door gesticht. En een van de regels is dus, Paulus schrijft dat voor, als iemand zo'n taal spreekt, goed, laat hij het doen. Maar laten we dan eerst constateren of er ook iemand is die het vertolken kan, zodat de gemeente het ook begrijpt. En dan kan een vreemdeling, dat argument gebruikt de apostel ook, als hij binnenkomt op zijn aangezicht vallen en zeggen, God is in het midden. Maar anders heeft niemand er wat aan, ook die vreemdeling niet. En dan kan het al op zijn hoogst een hele vreemde indruk maken. Nou, en dit is bijvoorbeeld een element wat in de kringen waar zoveel nadruk op de tongentaal gelegd wordt, vandaag de dag helemaal vergeten wordt. Want men legt wel alle nadruk op het spreken in tongen, maar het vertalen ervan, het vertolken ervan, dat is men vergeten. En vandaar dat niemand er wat aan heeft. Goed, zover over de tongentaal. Wie nog een andere vraag?
Het is toch wel opmerkelijk, u zegt dat het zit op de sterking van het geloof, maar als de kracht werkt, dat er dan toch ook behoefte is aan het sacrament, ja. Dat is in de Jeruzalem op de Pinksterdag, dat het breken des broods gedaan werd.
Ja.
En ook de moorman, die vroeg ook direct om gedoopt te worden, en ook in de eerste reformatie, toen de geest op kracht werkte, die de dikwijls het avondmaal bediende.
Ja. Ja, dat is juist. U hebt er wel gelijk in als u zegt dat als de geest krachtig werkt, dan is er ook vaak het bewijs dat er behoefte bestaat aan het ontvangen of het gebruiken van het sacrament. En dan hoeven we dat niet alleen tot de doop te betrekken en te beperken. U zegt er terecht ook bij, dan wordt ook het andere sacrament begeerd. Dat vinden we in Handelingen 2, heel uitdrukkelijk wordt dat genoemd. Wordt natuurlijk ook gesproken over de doop. Alhoewel zij daar niet om vragen, dat is iets wat Petrus hen voorstelt, wat Petrus hen predikt, en eigenlijk van u worden gedoopt. Maar er is kennelijk in die gemeente, zodra die tot stand gekomen is, ook gedurig de behoefte om de dood des Heren te verkondigen, want ze volharden ook in de breking des broods. En ik denk dat dat inderdaad betekent dat ze volharden in het verkondigen van de dood des Heren. Het avondmaalsbrood wordt daar gebroken. Dat is waar als er een tijd van geestelijke opleving is, dan is er ook de behoefte aan het gebruik van het sacrament en dan is er ook het leven bij het sacrament. Nou ligt het natuurlijk in dat opzicht wel weer wat verschillend ten aanzien van doop en avondmaal, laat ik er dan dit van zeggen. Kijk, het avondmaal is natuurlijk niet alleen tot versterking van het geloof gegeven. Het avondmaal is ook, en dan kun je begrijpen dat dat in zo'n gemeente als de gemeente van Handelingen 2 ook met begeerte gevierd en gebruikt wordt. Het avondmaal is ook de tafel der gemeenschap. Daar wordt ook de onderlinge gemeenschap beoefend en beleefd, zoals ons formulier daar ook over spreekt. En vanuit de verbondenheid aan elkaar in die gemeente waar ze alle datzelfde geloof mochten bezitten en beoefenen en diezelfde genadeweldaden mochten kennen, was er natuurlijk ook de begeerte om met elkaar ook die gemeenschap te beleven en samen als het lichaam des Heren de dood des Heren te verkondigen. Dat element mogen we ook niet over het hoofd zien. Maar daarbij is zeker ook het geval dat het sacrament het geloof bedoelt te versterken. En ik denk dat het element ook meespreekt uit dankbare en liefderijke gehoorzaamheid aan degene die de sacramenten heeft ingezet, wordt ook die ordening, die inzetting van de Heere betracht, zoals het de begeerte van de ziel als de geest vaardig over ons is, in alle dingen de wil des Heren te betrachten. Ja, het is anderzijds dus dan ook, moet ik zeggen, een teken van verschraling, verarming, van geesteloosheid, als we zo makkelijk zonder het sacrament kunnen leven. Als de doop nauwelijks wat betekent in ons leven, als de doopsbediening nodeloos wordt uitgesteld. En ook als het sacrament eigenlijk, ik bedoel het sacrament van het avondmaal, gemist kan worden. Het is, u zei in de tijd van de reformatie werd het sacrament van het avondmaal elke week gevierd of vaak gevierd. Het was elke week. Dat zijn wij kwijt. Ik zou ook niet goed weten hoe dat moest. U moet ook niet vergeten dat in die tijd er veel meer dan 2 keer kerkdienst op zondag was. Dat wil niet zeggen dat de gemeente veel meer dan 2 keer opkwam naar de kerk. Maar er waren nu eenmaal zoveel kerkgangers dat er de hele dag door eigenlijk wel kerk was. En dat je altijd wel op elk uur van de dag wel terecht kon. Dat is wel vaker geweest in tijden van opleving. En u werd natuurlijk niet in al die kerkdiensten het avondmaal bediend en gevierd. En iedereen nam er ook niet, denk ik, elke zondag deel aan. Fijn, dat zijn dingen die ook niet allemaal meer te achterhalen zijn. Maar in ieder geval vandaag de dag zou dat toch ook niet helemaal meer doenlijk zijn. Ik vind ook dat er dan een gevaar bestaat dat er te veel nadruk op het sacrament komt te liggen. Ik heb zo pas ook gezegd, we moeten het ook wel als het tweede beschouwen en blijven beschouwen, want de Heere heeft allereerst het woord ingezet en het sacrament is daar maar aan toegevoegd. Maar over het algemeen denk ik wel dat we zeggen moeten, als we het zo makkelijk kunnen missen en als er eigenlijk geen echte gemis is als het sacrament weinig bediend wordt, dan is dat ook een bewijs dat het leven met de Here, de omgang met de Here, vaak maar heel erg gering is. En ik denk dat dat vandaag de dag een van de verschijnselen van het kerkelijke leven is. Er zijn gemeenten waar het sacrament maar één keer in een jaar bediend wordt. Ja, er zijn ook gemeenten waar het één keer in de twee maanden bediend wordt. En dat is voor mij niet altijd een bewijs dat het nou zo gunstig gesteld is in zo'n gemeente. Want je kunt ook van dit sacrament natuurlijk een vorm maken. Dat heeft Rome ook gedaan en daar wordt het wel elke zondag gevierd. Maar dat zegt over het geestelijk gehalte van zo'n parochie natuurlijk nog niks. Maar het gaat natuurlijk om de levendige behoefte om het geloof te versterken bij dat teken of bij die tekenen die de Heere heeft ingezet. En dan kom ik terug bij dit gedeelte. Ja, wanneer ontstaat die behoefte nou? Ja, daar waar de Heilige Geest op hen viel. Dat is het ook wat we, en voor de vrucht op de prediking, maar ook voor de rechte sacramentsbediening en viering nodig hebben. De Heilige Geest moet ook dat zichtbare woord zo zegenen, zo heiligen, zo begeerlijk maken, zo in zijn waardij voorstellen dat het hart ernaar uitgaat. Ja, wie nog? Ja. Grote wonderen, ja. Ja, de vraag is dus, deze samenkomst is een samenkomst vol grote wonderen geweest en dan wordt hier met name gewezen naar het feit dat zij zo direct al komen tot het God groot maken en dat in onderscheid met wat we bijvoorbeeld in Handelingen 2 lezen waar de hoorders allereerst, zo wordt ons gezegd, verslagen werden in het hart en dat is bij de stokbewaarder ook iets dergelijks. Die wordt ook eerst verslagen in het hart en die wordt in de nood gebracht. Hier is dat duidelijk zo anders. Heeft dat ook nog wat te zeggen? Is dat tot lering? Ik geloof dat we de situaties in sommige opzichten heel goed mogen vergelijken. Ik bedoel de situatie in Handelingen 10 en die in Handelingen 2. In beide gevallen gaat het om een soort Pinksteren, de komst, de uitstorting van de Heilige Geest. Het onderscheid is dan in Handelingen 2 komt hij op Joods vlees en in Handelingen 10 komt hij op heidens vlees. Dat is een verschil. Maar er is natuurlijk, behalve die overeenkomst die er is, een verschil, vooral als we letten op de leiding die de Heere met die verschillende mensen heeft gehouden. Het is bij Cornelius niet onvoorbereid gegaan. Als ik het zo mag zeggen, ik weet niet of ik het helemaal recht zeg, maar vooruit, ik geef dat dan voor beter. Maar je ziet in Handelingen 2 in een zekere zin veel duidelijker dan in Handelingen 10 zie je veel duidelijker dan in Handelingen 2 uitkomen de toeleidende weg. Ik weet niet of dat woord altijd zo nuttig is, die uitdrukking, maar vooruit, we kunnen hem gebruiken, zeker als we in Handelingen 10 zien wat we daar dan onder verstaan mogen. Dit is voorbereid. Hier is een bepaalde tijd aan vooraf gegaan, aan dit moment. Cornelius was om te beginnen al niet een onbekende aan het Hof des Hemels. Cornelius was al een man van gebed. Cornelius was al een man die door de Heere op een bepaalde manier langs een bepaalde weg gebracht was tot die breuk met zijn heidens bijgeloof, met zijn afgoderij, want hij had zich al bij het Jodendom gevoegd. En Cornelius had al een keus gemaakt. En, Dafijn, u weet dat uit het begin van Handelingen 10, hoe de Heere toen toch al nog wel niet de doorbraak had gewerkt, maar hoe de Heere toch al begonnen was in het leven van deze man te werken. Dat komt bijvoorbeeld ook uit in het feit dat hij daar met die anderen bij elkaar is op het moment dat Petrus verwacht wordt, en dat ze dus duidelijk zeggen, dat hij dat ook namens de anderen tegen Petrus zegt, dat ze bij elkaar gekomen zijn om te horen wat God te zeggen heeft. Ik noemde dat zo pas, er is een begeerte, er is een heilbegeerte in zijn hart gekomen. Ik spreek alleen maar voor hem verder. Nou, daar ligt dus al het een en ander zo nog wat toegedekt en nog niet onthuld en nog niet tot openbaring gekomen, maar van het voorbereidende werk van de Heilige Geest. En eigenlijk wacht alles, laat ik het nou zo zeggen, op het moment waarop Cornelius mag komen tot de kennis van hem die hij tot nog toe niet gekend heeft, maar uit wie hij al wel zo hier en daar en nu en dan bediend is, de Heere Jezus Christus. Dat was bij die mensen in Handelingen 2 natuurlijk heel anders. Als je daarvan een toeleidende weg wilt spreken, dan is het op dat moment nog maar een hele korte toeleidende weg geweest. Dan is het alleen maar, ze hebben dat gerucht gehoord van die geweldige gedreven wind die door Jeruzalem heen ging. En dat is het klokgelui van de Heilige Geest geweest, om zomaar eens te zeggen, die ze naar die plaats van samenkomst gebracht heeft. En dat is alles wat ze hadden. Want ze waren volop Joden en ze waren, omdat ze Joden waren, naar het Joodse Pinksterfeest gegaan om daar hun eerstelingen voor de Heere neer te leggen, zoals dat door de wet des Heeren voorgeschreven werd. Dat was alles. En nu heeft de Heer een andere boodschap voor hen dan de boodschap die ze in de wet vinden en die bij het eerstelingenfeest hoort. En die boodschap die zullen ze straks horen, maar dan moeten ze eerst op de plaats komen waar ze dat kunnen horen. En daar zorgt de Heer door die tekenen voor, hij dat geluid van die wind. En dan komen ze daar en dan zien ze dat teken van die tongen als van vuur. En dan horen ze daar die eerste Pinksterprediking. Nou, dat dreigt ook nog verstoord te worden door de stem van de spotters. En dan moet Petrus ingrijpen en dan moet hij gaan verklaren wat hier aan de hand is. En Petrus die doet dan eigenlijk in Handelingen 2 min of meer hetzelfde wat hij in Handelingen 10 doet. Die maakt al gauw van de gelegenheid gebruik om, ja, om te spreken over de Heere Jezus. Maar dat doet hij in Handelingen 2 duidelijk anders dan in Handelingen 10. Want in Handelingen 2 ligt het accent veel meer bij de ontdekking aan de zonde. En bij de onthulling van wat zij met Jezus gedaan hebben. Terwijl in Handelingen 10 dezelfde Christusprediking veel meer het accent legt op de gewilligheid van Christus om zondaren te redden. Op het feit dat hij rondgegaan is goeddoende. En dat hij in dat goed doen zichzelf ook gegeven heeft als diegene in wie nu vergeving van zonden is. Dus Petrus houdt er rekening mee dat hij toch tot een ander gehoor spreekt. In zoverre zijn het allemaal kinderen van Adam en in zoverre zijn ze natuurlijk allemaal in diepe ellende en hebben ze nodig dat genadewerk van de Heilige Geest. Maar het maakt wel verschil hoeveel een mens ervan van weet. Hoe ver een mens geleid is. Het maakt verschil, ook ten aanzien van wat de Heilige Geest gaat doen, de vraag van, ben je er nou helemaal vreemdeling van? Sta je nu in je totale onkunde, geestelijke onkunde, nu voor het eerst voor dat woord? Of is daar door het werk van Gods Geest al voor een week of voor 2 weken of voor 1 jaar of voor 2 jaar wat met dat woord in je leven gedaan? En in dat opzicht zien wij dus een verschillende prediking en we zien een verschillende reactie als resultaat van het werk van de Heilige Geest. Hier brengt de Heilige Geest tot de doorbraak van het geloof. Hier wordt Christus in het geloof gekend en in Handelingen 2... wordt door diezelfde Heilige Geest gedaan wat de Heere Jezus aankondigde in Johannes 16. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, terwijl het in Handelingen 10 meer het andere woord is. Hij zal het uit het mijne nemen, hij zal mij verheerlijken. Nou, en dat hangt dan mee ook af van waar een ziel ligt. waar een ziel staat, wat een ziel al weet en wat hij nog niet weet.
Jongen,
ja?
Er was een God geleden gezegd, de waarheid moet persoonlijk in de ziel ontvonden worden.
Ja.
Ja, en dan dacht ik ook, die stukken, maar ik had het wel in. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, ja, dat komt hier niet zo in Handelingen 10 uit.
Nee.
Maar dat hebben ze dus wel beleefd.
Ja, ik denk dat... Nou, ik zal even uw vraag herhalen, want er zijn mensen die je misschien niet gehoord hebben. Hoe zit het nou met de drie stukken? Daar komt het eigenlijk op neer in Handelingen 10. Dan met name dat eerste stuk, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het lijkt wel alsof ze dat daar toch niet zo beleefd hebben, zoals je dat op andere plaatsen vindt. Het staat althans niet beschreven. Hebben ze dat nu gemist of... Hebben ze dat toch wel beleefd en gekend zonder dat het ons hier in dit hoofdstuk eigenlijk wordt voorgehouden? We kunnen natuurlijk gaan construeren, nietwaar? Ik bedoel met construeren, we kunnen het erin gaan leggen en het dan weer uithalen. Het staat er, zoals u zegt, hier met zoveel woorden niet. Zo duidelijk als het in Handelingen 2 wel staat, verslagen in het hart... En de oproep tot bekering door Petrus enzovoort. En wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Zo duidelijk als het daar staat. En zo duidelijk als het bij de stokbewaarder geschreven staat. Zo wordt het hier eigenlijk gemist. Nou, ben ik bang om het in een bepaald hoofdstuk in te leggen. Om het kloppend te maken met onze gedachtegang. We kunnen dat natuurlijk met elke geschiedenis doen en met elke bekering, of die nou kort of breed beschreven wordt. Elementen die we er niet in vinden, die kunnen we erin gaan leggen. Dat wordt gedaan met Zacchaeus. Wat er nou niet staat, wordt aangevuld met wat wij denken dat er geweest is bij die man. En waarom denken we dat geweest is? Omdat dat zo het patroon is dat we in ons hoofd hebben van zo gaat dat. Waarbij je dan natuurlijk moet bedenken of het inderdaad altijd zo gaat. Dan moeten we voorzichtig mee zijn met het aan de schrift op te dringen. Wat God niet gezegd heeft, dat moeten wij er niet inleggen. Als het niet duidelijk af te lezen is, dan zullen we het er niet bij moeten voegen ook. Want dan heeft God het in zijn wijsheid toch zo goedgekeurd dat het er niet staat. Dat het er niet staat. Dat zal ook eerbied tegenover de schrift moeten zijn en dat zal uit onze houding tegenover de schrift moeten blijken dat wij de Bijbel niet meer willen laten zeggen dan dat de Heere gezegd heeft. Nou kom ik weer bij die vraag, hebben ze dat nou gekend of niet gekend daar in Handelingen 10 in het huis van Cornelius? Natuurlijk hebben ze het gekend. Natuurlijk hebben ze het gekend. Wanneer dan? Dat weet ik niet. En waarom weet ik dat niet? Omdat God dat niet geopenbaard heeft. Hoeveel stukken zijn u nodig? Ik denk dat je die vraag van onze catechismus toch een schriftuurlijke vraag mag noemen. En dat geloof ik. Want de schrift laat het ons herhaaldelijk zien dat het de drie stukken zijn die nodig zijn om gekend te worden. Hoeveel stukken zijn u nodig? Hoeveel stukken waren Cornelius nodig om welgetroost te leven en zalig te sterven? Drie stukken. Maar dan zullen we toch aan de vrijmacht... En aan de wijsheid van Gods geest overlaten om de tijd en de plaats en de mate te bepalen van deze drie stukken. Ik denk dat het bij Cornelius er voor een deel al geweest is. Maar verder wil ik daar helemaal niet over speculeren, want ik kan er net zo goed naast zijn als dat ik het goed heb. Maar het is er ongetwijfeld geweest. En mag ik dat ook niet aflezen uit het feit dat deze man vraagt of Petrus nog een poosje wil blijven? Waarom moet Petrus blijven? Ja, wel één ding heeft Cornelius in ieder geval helemaal zijn hart ingenomen. En dat is die boodschap van de Heere Jezus Christus en daar eindigde Petrus mee en toen kwam de Heilige Geest. En daar heb je denk ik toch aan een bepaalde aanduiding in de richting van het antwoord op uw vraag. De boodschap van de vergeving van zonden in zijn naam. En
daar wil Cornelius nou wel meer van weten. Huh? Dus er was toch plaats voor die naam en voor de vergeving van zonden in zijn naam. Daar had hij toch behoefte aan en begeerte naar. Waarom heeft de mens die nog nooit wat van zijn ellende gezien heeft daar behoefte aan en verlangen naar? Kan hem dat zo bekoren? Kan hij dan tegen de Heere zeggen, Heere, leer me, daar is meer van en onderwijs me, daar is dieper in? Ik denk dat je daar een aanwijzing hebt dat hij het geweten heeft, dat hij ook in dat stuk onderwezen is. Maar verder wil ik daar niet over zeggen, omdat de schrift ons daar niet verder in voorgaat. Begrijpt u? Ja? Ja, nou komt u terug door die woorden uit vers 2 aan te halen. Daar hebt u ze, Godzalig en vrezende God. Nu komt u terug op wat we toen, dat is intussen ook al maanden geleden, bij de overdenking, de eerste overdenking van dit hoofdstuk gezegd hebben. Ik heb toen gezegd, en daar was niet iedereen het mee eens, herinner ik me, maar dat dit nou niet direct woorden zijn die in de eerste plaats een aanduiding willen wezen van zijn innerlijk. Maar van zijn staat, ik bedoel een staat in die zin zijn godsdienstige staat. Hij was uit het heidendom weggegaan, overgegaan in het jodendom. En die uitdrukking kom je in het heel handelingenboek meer tegen. Dit wijst nog niet aan iets van zijn innerlijke verhouding tegenover de Heere, maar het wijst aan dat hij een godvrezende geworden was in die staande... In die betekenis van die staande term, dat is iemand die uit het heidendom zich bij het jodendom aangesloten heeft. En wat er toen allemaal nog als vrucht daarvan en vrucht van het werk van de Heilige Geest in zijn binnenste omgegaan is. Ik geloof, dat heb je zo pas wel begrepen, ik geloof dat er in het leven, in het hart van Cornelius, voorbereidend werk geweest is. Ik geloof dat de Heere, mag ik het zo zeggen, de akker aan het klaarmaken geweest is. En hoe lang dat de Heere daar al mee bezig geweest is, dat weet ik niet. Of dat nou een maand of twee maanden of misschien al een jaar was, dat weet ik ook niet. Ik weet wel, dat geloof ik, dat in de leiding Gods, in de voorzienigheid van de Heere in het leven van deze man, het er ook in paste dat hij van zijn superieuren, hij was hoofdman over 100, opdracht kreeg om niet ergens in Spanje of ergens in Noord-Afrika, maar om in het land Palestina dienst te gaan doen met zijn soldaten. Want daar kon hij in aanraking komen met evangelie. God heeft zijn weg zo geleid in zijn voorzienigheid en in zijn bijzondere leiding, waar ik dan de Heilige Geest en zijn werk onder versta, tot op het moment dat Cornelius tot de doorbraak van het geloof komt. Dat geloof ik wel, maar ja, laten we toch maar goed vasthouden dat het werk van de Geest, ik zei het zo pas al, is als de gangen van de wind. Je weet toch ook niet hoe en waar en met welke kracht en langs welke weg het allemaal gaat. Alleen het komt een keer openbaar. Het kwam ook openbaar in het feit dat hij een bidder geworden was. Het kwam openbaar in het feit dat hij aalmoezen deed. Het kwam openbaar in het feit dat hij, zodra die engel die boodschap brengt, inderdaad gehoorzaam mensen naar Joppe stuurt om Petrus te ontbieden, want hij heeft woorden der zaligheid nodig. Het komt zeker ook openbaar als hij God groot maakt. Nog meer vragen? Wat ik bedoel met de doorbraak van het geloof, in het geheel van het hoofdstuk waar we mee bezig zijn, bedoel ik dat Cornelius tot de overgave des geloofs komt, tot het vertrouwen des geloofs, tot het rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat wat Petrus daar preekt, in zijn leven ook zijn uitwerking krijgt. Hè, dat er vergeving van zonde is voor een iegelijk die in hem gelooft door zijn naam. En dat waar Petrus dan mee eindigt of waar de Heilige Geest hem dan mee komt, dat is bij Cornelius werkelijkheid geworden. Geloof en door het geloof weten van de vergeving van zonde in zijn naam.
En dan doordat God zelf dan door de Heilige Geest bevestigt dat in de genade aangenomen is, of direct zomaar weg echt daarop vertrouwen.
Wat is het verschil?
Ja, het vertrouwen zonder meer, dat lijkt me zomaar dat dat ja, van de mens zelf uit zou gaan. Terwijl het bevestigd zijn daarin, dat je weer in genade aangenomen bent, of echt een werk van God is.
Jawel. Maar alle geloven, alle echte geloven, is geen werk van de mens. Alle echt geloof, ik weet wel, ja, als je natuurlijk over geloof praat, dan moet je eerst even weten waar het over gaat, want er is natuurlijk geloof en geloof. Maar we hebben het over echt geloof. Alle echte geloof is uiteindelijk werk van de Heere. Ik bedoel, in zijn ontstaan, dat geloof is gewerkt door de Heere. En als je met zo'n geschonken, met zo'n door de Heilige Geest gewerkt geloof, gelooft, dan is dat niet iets wat alleen maar van de mens zelf is. Dan gaat dat wel uit van die mens, dan gaat dat wel als een daad des geloofs naar het voorgestelde voorwerp, naar Christus, naar zijn genade, naar de vergeving van zonde in zijn naam. Maar ja, dan zou ik dat toch geen daad van de mens uitsluitend willen noemen. Kijk, in zo geloven dat de toevlucht neemt tot de Heere en dat schuilt bij de Heere en dat de Heere vastgrijpt. Oh, nee, laat ik het. Waarom zouden we er abstract over praten? We kunnen daar met voorbeelden uit de schrift over spreken en dan wordt het veel duidelijker. Die voorbeeld is natuurlijk erg bekend, maar het is een prachtig voorbeeld altijd weer om te laten zien wat geloven en geloofswerkzaamheden is. Zijn die bloedvloeiende vrouw. Was dat nou haar daad toen zij achter de Heer Jezus aankwam met de bedoeling om de zoon van zijn kleed aan te raken? Was dat nou haar werk toen ze thuis zat en toen ze hoorde van hem, met al de teleurstellingen die ze in de leven al gehad had en met al de ellende die ze al meegemaakt had, die veel geleden had van veel medicijnmeester, staat er, en met wie het eerder erger geworden was? Was het nou haar werk toen ze tot zichzelf zei, op grond van die geruchten die ze gehoord had, dan moet ik bij hem zijn? Was dat nou haar werk toen ze zoveel vertrouwen in hem kreeg en zoveel krediet op hem kreeg, dat ze zichzelf voorhield: ik hoef het hem eigenlijk geen eens te vragen, want dan schaamt ze zich om met haar kwaal en om het met haar ellende zo te midden van de scharen voor de dag te komen. Maar dan zegt ze tegen zichzelf: hij is zo machtig, hij is zo groot in kracht, dat het is zelfs genoeg als ik van achteren kom en de zoom van zijn kleed aanraak. Is dat haar gedachtegang geweest? Ja, natuurlijk is dat haar gedachtegang geweest. Natuurlijk is dat haar geloofsconclusie geweest op grond van wat zo hier en daar verteld werd. Natuurlijk, dat was zij zelf, daar was zij mee bezig, haar verstand, haar overleggingen. Maar was het alleen die vrouw? Of was dat nou ook het werk van de Heilige Geest die het haar deed geloven? Waarom geloofde zij dat nou wel en anderen met een andere kwaal niet? Was dat nou bij die andere geen overtuiging? Dat was niet alleen die vrouw. En toen kwam ze naar die scharen toe en toen drong ze door die scharen heen om van achteren de zoom van zijn kleed aan te raken. En met wat voor aarzelingen weet ik niet. Maar ze heeft zich gebukt en ze heeft dat kleed aangeraakt. En terstond heeft ze gevoeld dat ze genezen was van die kwaal. Was dat nou haar vlucht? Jawel, dat was haar vlucht, maar het was ook niemand kan tot mij komen, tenzij dat de vader die mij gezocht en zonden heeft hem trekken. Dat was er ook, wist zij niks van. Dat was wel zo. En ze heeft zo getrokken door de vader, bekwaam gemaakt door de geest des geloofs, geloof geoefend en vrucht op haar geloof gekregen. En toen kreeg ze er ook nog bij, niet alleen dat ze dat aan haar lichaam kon constateren dat ze genezen was, maar toen kreeg ze ook nog erbij via het woord van de Heere Jezus dat haar geloof haar gered had, haar geloof haar genezen had. Want de Heere die keert zich om en die zegt: wie heeft mij aangeraakt? Of een geschiedenis laat ons dan zien dat die vrouw bevend toch voor de dag moet komen en dat de Heere dan tegen haar zegt: wees welgemoed, vrees niet, uw geloof heeft u behouden. Ga heen tot vrede en wees genezen van deze uw kwaal. En toen had ze het uit zijn mond ook nog gehoord. Toen had ze het niet alleen zelf ondervonden in de weg van het geloof dat een toevluchtnemend geloof was, maar toen kreeg ze er de verzekering ook bij. Dus ja, het is niet een geloof dat van haar uitging, waarbij dan later nog een verzekering van de Heere komt, maar haar geloof is van meet af een door God gewerkt geloof geweest, dat dan inderdaad ook nog bekroond wordt met het woord van de verzekering. En zo denk ik dat het bij Cornelius ook geweest is. Hij heeft dat woord gehoord, die prediking van die vergeving van zonde in de naam van de Heer Jezus Christus, dat was nieuw voor hem. Nieuw. Niet helemaal nieuw, want hij had het al eerder gehoord bij geruchten, maar zoals nu voorgesteld werd en zoals die Christus nu getekend werd, was het nieuw en dat paste op zijn situatie. Daar had God voor gezorgd dat het een gepaste zaligmaker was. En toen kon hij, laat ik het dan maar zo zeggen, van die zaligmaker die hem voorgesteld werd, die hem aangeboden werd, aangeprezen werd, toen kon hij daar niet van afblijven. Hij geloofde in hem. Hij gaf zich aan hem over. Hij vertrouwde ook op hem. Ook voor zijn zonde, voor zijn nood, voor zijn ellende was die Christus gekomen. En daar kreeg hij in zijn hart zekerheid over. En toen kon het niet anders, toen ging hij God groot maken. Dus het is geloof met een geschonken geloof. En dat dan ook bij de Heere vandaan terugkeert met het getuigenis van de Heilige Geest in zijn hart. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Nou wil ik met u eigenlijk eerst nog het eerste deel van hoofdstuk 11 doen, waar de geschiedenis verder gaat. Daar staat, daar wordt ons verteld hoe Petrus daar nou verslag van moet uitbrengen in Jeruzalem, wat helemaal bij deze geschiedenis hoort, versen 1 tot en met 18, zou ik een volgende keer met u willen bespreken en dan wil ik er eens over denken om eens wat meer over de doop te zeggen. Hoe dan ook, aan de hand van welk belijdenisgeschrift bijvoorbeeld ook, of welk bijbelgedeelte. Maar laten we voor vanavond gaan eindigen. Over 2 weken hopen we dus verder te gaan. We zingen uit Psalm 72. Vers 10, dan zal na zoveel gunst bewijzen enzovoort. Psalm 72, vers 10.
Heer, aan het eind van dit ons te samen zijn, wat past uw grote naam ooit moet erkennen, dat gij ons te samen nog een ogenblik hebt willen schenken, dat we ons nog mochten stellen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Wat komt u nog onderscheidelijk met ons te handelen, heren, want wij zijn het ook niet waardig dat ons dat nog hebt willen komen te schenken. Maar dat zijn enkele goede tierenheden, dat ons dat hebt willen geven, heren. Je mag het ons doen opmerken, maar het allergrootste zou wezen dat u daar nog eens de eer van zou mogen ontvangen, heren, want u bent toch alleen waardig om in alles erkend, gediend en gevreesd te mogen worden. Maar heren, dat is een vrucht dat op ons akkers niet gevonden wordt. Maar het mocht u behagen dat zelf, door uw geest in ons uit te willen werken en schenk het zij bejaard op uw voortgang. En waar we nog een gedeelte vanuit uw woord mogen horen, heren, wat past uw naam daarvoor ook nodig te herkennen. We mogen ook uw naam erkennen, heren, dat u dienaar weer uit en door geholpen hebt, ja, dat u hem die bekwaamheid hebt willen schenken. Maar, heren, u acht het alles op uw zegen, we hebben het ook gehoord. En dat zijn ook lessen die wij persoonlijk moeten leren kennen, heren, dat het alles wacht op de bediening van uw dierbare geest. Want, heren, die kan alleen in alle waarheid leiden. En daarom smeken wij het ootmoedelijk van u af, heren, dat wij dat ook nog zo mogen ervaren, gelijk dat in het huisgezin van Cornelius ervaren mocht worden, waarin u groot gemaakt zou mogen worden, heren. Ach, dat hebben wij niet verdiend. We zijn het ook niet meer waardig dat je nog naar ons zoudt willen omzien. Maar nochtans, mogen wij het van u vragen, zou u met uw dierbare geest nog eens krachtig in onze gemeente willen werken, ja, kon het zijn, in ons persoonlijk leven, heren, omdat uw grote naam in ons midden nog eens verheerlijk zou mogen worden, wil u dat nog schenken, heren, uit vrije ontferming, want het is toch alleen uw werk, wat gij komt te werken en te schenken, heren. Zou u dan bij vernieuwing, voor het eerst of bij vernieuwing, daar nog eens plaats voor willen maken? Het is voor u niets te wonderlijk, heren. Bij u zijn toch alle dingen nood mogelijk. Gij hoeft toch maar te spreken en het is het geduchte bieden en het staat. Geroep toch de dingen die niet zijn alsof ze waren. Dat we dan samen het alleen van u den heren zou mogen leren verwachten. Want dan zeg het zelf in uw woord, die heb je nog nooit beschaamd doen uitkomen. Breng dan nog zo uw vleugelen over ons te samen uit, heren, want onder uw vleugelen is toch alleen maar genezing. Mocht u dienaar met zijn gezin aan u bevelen. Heren, wat is het nog groot, ja, wat is het wonder dat we dit als gemeente van week tot week nog mogen beluisteren. Dat is ook enkel uw goedheid, heren, dat hebben wij ook niet verdiend. We mochten ons doen opmerken. Heren, wil u hem bij de voordeur gedenken, wil gij hem ook zelf met die dierbare geest. In al die kan ook alleen maar uw dienaar in alle waarheid leiden. Zou hij het ook vrij gehad aan leven, nog in rijke mate willen doen ervaren, o Israël, ons vermer. Zo mochten we dan elkander aan u bevelen, heren. Wil ons geleiden op de gevaarvolle wegen en breng op de plaats onze bestemming. En wil dan genadelijk verzoening komen te doen over al onze zonden. Dit vragen we alleen om Jezus' vele namen.